U gaat luisteren naar een Bijbelstudie over 1 Timotheus, getiteld Door God waardevol, zoals deze gegeven werd in de zomer van 2001 in Maarn. De spreker is de heer A. van der Wal, voorganger van gemeente Ebenaezer te Rotterdam. De studie bestaat uit 2 cassettenalbums van elk 3 cassetten. Op 5 ervan staat de studie. De 6e cassette bevat een korte afsluiting van deze studie en een predikatie van de heer K. Braxhoofden, spreker van gemeente Ebenaezer. Bij de studie horen 6 brochures. U gaat luisteren naar de eerste cassette van de Bijbelstudie Door God waardevol. De spreker is de heer A. van der Wal, voorganger van gemeente Ebenaezer te Rotterdam.
De Bijbelstudie van de zomer 2001. We studeren met elkaar, we lezen met elkaar, we verdiepen ons in de eerste brief van Paulus aan Timotheus. De studie bestaat uit een aantal begeleidende brochures en we beginnen vandaag met de tweede brochure, die heet De juiste prioriteiten stellen. En de dekkende titel voor de hele week is eigenlijk Door God waardevol. Dat is eigenlijk de naam van de betekenis van de naam Timotheus, door God waardevol. We lezen met elkaar Gods woord. We bidden met elkaar om wijsheid. We laten zaken tot onszelf doordringen. En bij alle zaken die er klinken, proberen we niet alleen dat te laten terechtkomen in ons verstand, maar ook met datgene bezig te zijn in de praktijk van elke dag. Mag het in de praktijk, in mijn leven, in ons leven, in ons gezin, mag dat werken. En ik denk dat het goed is dat we het van hem verwachten. Zullen we met elkaar deze studie beginnen door God daarom wijsheid te vragen. Vader, wat zijn we dankbaar dat u ons bij elkaar zet als leden van de Ecclesia. Als deeltje van die uitgeroepen gemeente, Vader. Zoals Paulus daarover spreekt. En dat u ons van krachtvoer voorziet. Met elkaar biddend voor de gemeente, met elkaar biddend voor hen die ziek zijn. Met elkaar weten dat we bij u moeten zijn, u zoekend in alle zaken. En in de tweede plaats, Vader, bezig zijn met uw woord. Dat is wat we nu gaan doen. Met elkaar uw woord openen. En mogen we biddend luisteren in het, en mag ik dat ook spreken doen, Vader, zodat we met datgene wat er klinkt, u alle ruimte geven. En mogen we wat we horen, biddend overwegen, u om wijsheid vragen, om dat te laten vertalen in ons leven. Vader, we zijn u dankbaar dat u uw schrift in ons midden hebt neergelegd. En dat we die naar de grondtekst mogen gaan verstaan. Niet om halve professoren te worden, maar omdat u ze gesproken heeft. En die uitspraken van u, Vader, die willen we kennen. Daar willen we ons leven op richten, want het zijn uw woorden die leven wekken in ons leven. Vader, dank u wel dat we mogen uitzien wat u gaat geven. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. En u reikt mild, rijk, zelfs overvloedig aan. We danken u, Vader, en we zien uit naar wat u gaat geven. In Christus Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar boekje 2 beginnen. Daar staat dan de juiste, dat is de werktitel die we eraan hebben meegegeven, de juiste prioriteit te stellen. Nou, dat woord prioriteit moet u niet van schrikken. Dat betekent, iets dat belangrijk is, moet je ook als het belangrijkste behandelen. Iets dat voorrang heeft, is eigenlijk een prioriteit. Nou, en in ons leven zou het zo moeten zijn dat wij de juiste prioriteiten stellen. Dat wat God ons geeft, de voorrang geven boven al die dingen die er ook zijn en ons van hem zouden kunnen afleiden. Eigenlijk is dit een brochure waarin het gaat om 1 Timotheus 4, de verzen 1 tot en met 8. En die wil ik aan het begin van dit moment met u lezen. 1 Timotheus 4, de brief, de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En ik lees u de eerste 8 versen uit hoofdstuk 4. En ik zal hier en daar wat naar de grondtekst corrigeren. Maar we lezen in principe de NBG die voor ons ligt. Daar schrijft Paulus, Maar de geest zegt nadrukkelijk, hè, uitdrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen, hè, zullen afglijden van het geloof. Doordat ze dwaalgeesten, misleidende geesten en leerlingen van boze geesten volgen, hè, van demonen volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed. Als gij, hè, als jij dan, zegt Paulus tegen die jonge broeder, als jij dit de broeders voorhoudt, hè, aanreikt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Wel onderlegd, hè, er staat letterlijk zoiets als ingevoed in de woorden des geloofs en der goede leer die gij gevolgd zijt. Volledig gevolgd hebt, staat er eigenlijk. Maar wees afkerig, hè, van onheilige oude vrouwenpraat. Dat wees afkerig, dat staat er mooi. Maar je moet je eigenlijk een beetje voorstellen als dat moet je van je afslaan. Weet je wel, zoals een lastig insect je van je afslaat. Wees afkerig, sla af, hè, onheilige oude vrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. En het woordje godsvrucht, dat hebben we daar ons allemaal niet bij voorgesteld. He, is dat dan een soort supervroomheidachtig iets? Allemaal dat soort toestanden. Maar dat woord godsvrucht krijgt deze week als studerend, ook door uzelf, zijn context, waardoor u zegt, oh, wordt er dat mee bedoeld? Het is eigenlijk datgene wat het evangelie in ons leven als vrucht voortbrengt. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. Dat is de tekst. En we gaan nu ons boekje daarbij open doen. En we gaan lezen wat daarover geschreven is. De juiste prioriteiten stellen. En het eerste blokje gaat over de werking van Gods geest. Gods geest waarschuwt ons met ware woorden voor de leugenwoorden van misleidende geesten. Moet u even kijken hoe die tegenstelling staat. Gods geest, logisch dat daarbij horen ware woorden tegenover misleidende geesten en leugenwoorden. Gods geest waarschuwt u ons met ware woorden voor de leugenwoorden van misleidende geesten. Dan zou je voor jezelf kunnen afvragen, hoe zit het ook alweer, wat is geest? Maar het gaat me heel simpel en mag ik u daarna verwijzen naar wat Paulus zegt in Efeze 6 bijvoorbeeld, in vers 17 daar. He, daar gaat het over het zwaard, dan heeft hij het over de geestelijke wapenrusting. En dan heeft hij het over het zwaard dat de geest van God geeft. En dan zegt hij, dat is een uitspraak van God. En ik denk dat dat goed is, dat we ons dat realiseren. En als u dat dan voor uzelf dan voorziet van het volgende, van wat doet de Heer nou? Als die in de wildernis is, en daar komt de tegenwerker, de loswerker, hè, die ruimte wil maken tussen hem en zijn vader, en dan antwoordt hij op die verzoeking, ik vind dat, nee, er staat geschreven. En als u nou voor uzelf, en ik laat het uit de studie verder weg. He, maar als u nou voor uzelf luistert en kijkt naar Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. En als u daar gewoon uw NBG bij openslaat. En als u kijkt naar wat zegt de Heer nou tegen die tegenwerker. Tegen, wat doet hij nou? Hij citeert telkens de schriften. Deuteronomium 8, Deuteronomium 6, twee keer. En dan geeft hij als antwoord, er staat geschreven. En als de Heer dat nou laat zien, en als Paulus nou zegt, hè, het zwaard dat de geest van God geeft, die uitspraken van hem, zouden wij die moeten hanteren. zouden wij daar onze in het besef van moeten hebben, dat is noodzakelijk om dat te kennen. Ik denk dat het goed is dat we dat juist met elkaar weten. Wij mogen zijn, als leden van de gemeente, wij mogen zijn, wat Paulus zegt in het net wat we net gelezen hebben, onderlegd, wel onderlegd. We voeden ons in die woorden van het geloof en van de goede leer. Ik denk dat we dat God ons krachtvoer geeft. En dat we dat met elkaar mogen bestuderen. Dat we ons met elkaar daarin mogen verdiepen. Het gaat om die ware woorden die Gods geest in uw en mijn leven neerlegt. En uitlegt en aangeeft. Gods geest waarschuwt ons met ware woorden voor de leugenwoorden van de misleidende geesten. We kunnen Gods geest van anderen onderscheiden, juist omdat hij woorden spreekt die stroken met de boodschap die ons is toevertrouwd. Hij zwijgt, behalve waar het gaat om het geloof, de waarheid en de godsvrucht. En daar vindt u al enkele kernwoorden uit die eerste brief aan Timotheus van Paulus. Geloof, waarheid, godsvrucht. En is het goed om voor jezelf over na te denken, wat zegt de schrift erover? Daar gaan we eens met elkaar over werken. Hij kan alleen daar gehoord worden, waar dit evangelie gehoord en erkend wordt. He, waarin het van geloven komt tot erkennen. He, dus de opkennen, weet u wel, maar gewoon gaan erkennen. Zo zit het. Al het andere, hoe aantrekkelijk ook, is niets anders dan zoals Paulus nadrukkelijk zegt. He, het gaat om de tegenstelling ware woorden ten opzichte van schijn, leugenwoorden. Zegt Paulus dat andere is, hoe het boeiend er ook uitziet, een leugenwoord. Het is een onheilige mythe. Hij zegt zelfs in een ander verband, in hoofdstuk 6, vers 20, heel veel van die dingen die op u en mij afkomen, zijn van die onheilige, holle klanken. Het is alleen maar klank. En als je erover gaat nadenken, wat blijft er dan over van datgene wat je hoort? Dus leugenwoorden, hè, die onheilige, holle klanken, die onheilige mythe, of het is leer van demonen. En nou zeg ik altijd, ook tegen leerlingen die helemaal niet weten hoe het zit met zaken, maar die zich heel goed realiseren in het gesprek dat je in een Bijbel, in een les hebt, van ja, maar wat moet ik nou doen? En dan kan het zijn dat je tegen een volstrekt iemand die helemaal niet rekent met God, omdat het niet is voorgegeven, of aangegeven, voorgeleefd in het gezin, dat je zegt van, één van de dingen die ik je kan zeggen is, bemoei je er niet mee. Dan bemoeit het zich niet met jou. En als u nou om u heen kijkt, dan hoort u zoveel leugenwoorden. Zoveel onheilige zaken, die alleen maar hol klinken, maar niet echt bestand hebben als je ze zou nodig hebben. Er is zoveel leer van demonen. En als Paulus het heeft over leer van demonen, dan moet u zich een paar dingen realiseren. Hij zegt in vers 1 van hoofdstuk 4, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afglijden, afstand zullen nemen, zich terugtrekken van het geloof. En waarom? Doordat ze misleidende geesten en leringen van demonen volgen. Daar geven ze acht op. Terwijl we acht zouden moeten geven. En bij mij is dat zo verwonderlijk, telkens weer, waarom heeft God nou ons gepakt? En zijn woord in ons leven neergelegd. Zo dat het tot het belangrijkste is geworden. Tot het enige is geworden waar we ons echt mee willen bezighouden. Leer van demonen. Moet eens luisteren naar hoe mensen praten. Dan zou het kunnen zijn dat Paulus heel drukkelijk zegt hier. Dat wat de schrift zegt, dat kan je dan meenemen. Dat als doden dood zijn, zijn ze dood. Dood is niet een andere vorm van leven. En luister naar, als ik dat bij mijn collega's hoor, dan is God losgelaten. In de kerk wordt niet meer gesproken over wat er staat. Ze komen niet meer in een geestelijke omgeving waar de schrift nog centraal staat. En ze lopen achter elke holle klank aan die onheilig is. En dan zie je boeken uit het oosten verschijnen. Dan zie je elkaar op cursussen gewezen worden waarin je jezelf kan verheffen door navelstaring. Hè, en al dat soort dingen meer. Je ziet ook een gegeven moment als je dan tegen een klas zegt, ja maar. En dan kom ik natuurlijk met die prachtige voorbeelden van lichaam plus geest is ziel. Als voor mij de maatstaf bij alles wat op me afkomt. En als dat niet daaraan beantwoordt, dan wijs ik dat af. He, dan krijg je een film waarin een heel romantisch verhaal, meiden vinden het prachtig, heel romantisch verhaal wordt verteld. He, over dan een van de geliefden die overlijdt en die komt dan op een bepaalde manier als geest terug. Nou, ze vinden het een prachtig verhaal, maar het is een onheilige, holle klank. En ik hoef geen film te zien die zich baseert op spiritisme. Ik hoef geen boek te lezen. Misschien hoe knap geformuleerd, mooi in taal, als het een onheilige, holle klank verspreidt. We hebben van de schrift geleerd dat als iemand dood is, dan is er geen bewustzijn meer. En luistert u maar om u heen. Er zijn mensen die zeggen dat contact met doden mogelijk is. U hoeft alleen maar naar uw televisie te kijken, naar het journaal te kijken, en u hoort bijvoorbeeld dat een president van een groot Oosters land, toen het moment daar was dat ze president werd van de republiek waarin ze leefde, naar het graf ging van haar vader, met wie ze nog regelmatig sprak. Dan zeg ik op dat moment, dat is geen schriftuurlijke term. Je bent met leer van demonen bezig. En dan mag je de president zijn van een groot land. Ik ben blij dat God ons de helderheid geeft en dat we het mogen afwijzen. Dan wil ik daar niets mee te maken hebben. Misleidende geesten. Demonen leren dat de dood niet dood is. Dat dood een vorm van leven is. En omdat men dat wel interessant vond, nee, omdat de schrift niet werd gesproken. Omdat er niet werd gezegd, hé, wacht eens even, het klinkt wel boeiend, maar, weet je wat God zegt? Zijn mensen, zijn gelovigen bereikt en is de deur naar spiritisme in kerken en groeperingen opengezet. Leerlingen schrikken altijd als ik het woord spiritisme vervang door de oude naam, dodenbezwering. Want dat vinden ze eng, want dan is het zo duidelijk. Maar heel dat leer, die leer van demonen, dat spiritisme, en ik zeg u dat met nadruk, want lees de boeken die uw kind leest. Kijk de filmpjes die uw kind kijkt. En daar zit zoveel van dit soort spullen in. Een kind wordt er niet blij van. Jonge kinderen hebben geen meer de neiging van eng. En ze hebben gelijk. Het is een onheilige, holle klank die ze afwijzen. He, en wij zouden moeten kijken als ouders, als grootouders, als opvoeders op zonneschool of in bijbelkringen. Spelenderwijs kunnen we onze kinderen grootbrengen met dat wat er staat. Dat zouden ze moeten weten. Dat is, daarmee kan je die misleiding ontlopen. Hoef niet bang te zijn voor smetvrees. Maar ik wil er verder niets mee te maken hebben. Het is niet mijn aandacht waard. Het is wat Paulus zegt, onheilig en hol. En daar besteed ik geen aandacht aan. We mogen de schrift bestuderen. En geloof hechten aan wat daar staat. En in latere tijden moet ik van schrikken. Maar Paulus zegt het, we leven in die tijd dat volop om ons heen mensen zich laten misleiden. Mensen zich laten verleiden. Ik zou u bijvoorbeeld een artikel kunnen voorlezen. Dat doe ik u niet. Mag het wel van me lenen. Wat in een christelijk damesblad heeft gestaan. Nou heb ik iets tegen damesbladen. Want als ik gewoon de damesbladen wel eens doorbladen die ik zie. Dan zit dat borden vol met allemaal zaken waarvan ik denk van het heeft niets met God te maken. Er wordt op een speelse manier, u ziet misschien de aanhangstekens, wordt er aandacht gewekt voor geurkaarsen van bepaalde soorten wierook, voor bepaalde badproducten die je innerlijke energie doet ontwaken, voor geparfumeerde kaarsen, voor theezakjes in je bad, waardoor je weer helemaal opkikkert en dat soort toestanden meer. Je ziet gewoon hoe zo'n veelgelezen situatie als de damesbladen en ook andere bladen, maar ik noem maar even de damesbladen, in een vorm van relimix Zoals we hem binnenschuiven. En het komt van het oosten. Het komt uit Tibet. Het komt uit van de Azteken vandaan. Het rolt overal vandaan. En we zetten er de mixer op. En we verspreiden dat via die grote ketens. En daar komt het op ons af. He, en ik vind het eigenlijk jammer dat we daar niet scherp in zijn. In plaats van dat we zijn bij Gods woord en bij wat daar staat, is de hele demonenwereld een leverancier geworden je moet bijvoorbeeld nooit een viskom, hoor de collega's serieus over discussiëren, je moet nooit een viskom of een aquarium of iets dat water bevat rechts van je deur zetten, dat is slecht voor je binnenkomen. Ik kan me niet voorstellen dat het slecht voor binnenkomen is als er een emmer met water is die boven me klaar hangt. Om als ik binnenkom om over me heen te krijgen. Dat ben ik mee eens. Maar ik denk wel eens, we maken ons vreselijk druk. We zetten het op een pakje sigaretten neer. Dat het onze gezondheid ernstig kan schaden. Ik weet niet of het staat op de alcohol, maar ik hoop dat het ook gaat gebeuren. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, bij alles wat op je afkomt, als ik dit nou naar de schrift tegen het licht houd. Houdt het dan stand? En als het niet dat heeft, levensbeschouwelijk niet neutraal, zou je kunnen zeggen. Er is geen grijs gebied. Levensbeschouwelijk niet neutraal. Koud tegen Gods licht, of wacht even, dat is onheilig en heil. Of onheilig en hol. Weg. Zo zouden we gewoon daar eens mee wat moeten omgaan. Niet van, wat ben je lastig? Misschien ben ik dat ook wel. Maar gewoon voor uzelf, u wilt toch van hem zijn? En er zijn bepaalde zaken waar ik helemaal geen behoefte aan heb om die uitgebreid te weten. Ik wil u daar een tekst bij geven. En die wil ik u toch even aanreiken. Dat is 1 Korinthe 10. En als we 1 Korinthe 10 even erbij pakken. Ik lees het u in ieder geval even voor. Maar we leven dus nu, hè. Dat bedoel ik u dus aan te scherpen. Moet er niet van schrikken. Paulus geeft het ons als wijsheid mee. Je leeft in die latere tijden. In die tijd leven we. En u ziet dat is dus wat Galaten 1 vers 4 zegt. Ik reik maar wat extra dingen aan. Dat is die tegenwoordige boze eeuw. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 10, de versen 20 en 21, het volgende. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen we de Heren, nou dat laat zitten. Dat stuk, hè. Dan heeft hij een bepaalde context gegeven. Dan vragen mensen, hoe moet ik daar nou mee omgaan? En dan zegt hij van, hoe zit het nou in je leven? Waar leg je nou de verbanden? En als u om u heen kijkt, dan leven we in die latere tijden. U ziet het, volop verzet tegen God. Ik kan niet lachen om een cabaretier die misschien, ik zou het bijna bijbels gaan formuleren, op een cabaretier die zijn duizenden verslaat. Ik heb veel meer behoefte aan diegene die zijn tienduizenden verslaat. Snap je wat ik bedoel? Dan schrijft die man dingen dat ik denk van hoe. Ik liet me weer een keer verleiden om het te lezen omdat het in mijn krant staat. En ik ben na 15 regels opgehouden. Denk, hoe durf je dit soort zaken te zeggen? Een mens zo onheilig en hol in zijn spreken over dingen die zo heilig en zuiver zijn. We zien om ons heen verzet tegen de God. We zien om ons heen die mens die zich steeds meer acht, vergoddelijking propageert. We zijn steeds meer aan het vervreemden van God. En als u zich dat realiseert, dat we in die latere tijden leven waar Paulus aan Timotheus over schrijft, dan mag u zich ook realiseren het wonder dat van voor de nederwerping van de wereld God zijn blauwdruk klaar had liggen. En in dat blauwdruk stonden wij, bij wijze van spreken, met naam en toenaam genoemd. Hij had ons uitgeroepen en ons bepaald voor de genade. Helemaal niet kunnen verdienen ergens. En nou gaat God vanaf het begin dat de tijden zijn gaan lopen, de eonen zijn gaan lopen zijn weg. En wij, al eeuwenlang roept God die gemeente uit, die uitgeroepen gemeente, die zich had voorgenomen als een instrument om te laten zien, straks om te tonen wie, wat hij maakt van mensen, van zondaren, En nou zet u ons neer in die latere tijden en maakt ons bewust in welke tijd we leven. En tegelijkertijd zegt hij, waaraan geef jij nou in jouw leven de prioriteit? En dan mag je naar de natiën kijken, en daarom gaf ik dat voorbeeld van die president van die grote republiek. Natiën leven niet in een grijs gebied. Dat is wat jongeren wel eens een beetje als een juk op hun schouders ligt, vinden ze. Je bent of voor God of niet. En maar er is niet een plek waarin je zegt, ja, maar ik heb nog niet gekozen. Er is geen grijs gebied. En ook die natiën leven niet in een grijs gebied. Maar die zijn onder invloed van die geestelijke machten. En die geestelijke machten, die werken in die natiën en laten hen hun weg gaan. Ik denk dat je ziet wat ze aan het doen zijn. Ze vervreemden van God. Ze zetten op tegen de schepper. He, die hele grote groep misleidende geesten, die hebben die mensheid als een marionet aan een touwtje. Die mensheid wordt bespeeld. En zaken die waar zijn vanuit Gods woord, worden er tegen aangelegd, worden vervalst. En ik denk dat het heerlijke is. Want toen het zicht van God en van zijn Christus verdween in de wereld steeds meer, verdween bij mensen ook het zicht op demonen en werd de blindheid steeds duidelijker. De blindheid voor de demonen werd steeds duidelijker. He, mensen consumeren op geestelijk terrein van alles en leggen niet de maatstaf van de schrift aan. Ik denk dat dat het heerlijke is. We mogen ons bewust zijn dat die onreine geesten die mensheid in opstand tegen God zetten en mobiliseren al vanaf het begin, dat die uiteindelijk verdwijnen moeten. He, als je bijvoorbeeld daar Openbaring 18 vers 2 over wil lezen, op Gods tijd wordt de lucht geklaard en verdwijnen al die misleidende geesten. Ik heb niet zoveel interesse voor allerlei onheiligs en hol, al heeft het misschien de top 1 bereikt van boeken. Maar ik heb liever dat ik dat hoor wat God zegt. Die ware woorden die Hij ons in ons leven geeft. Dus al het andere, hoe aantrekkelijk ook, want dat is het soms best. Mooi geformuleerd, boeiend gedacht, maar hoe aantrekkelijk ook, is niets anders dan, zoals Paulus nadrukkelijk stelt, een leugenwoord. Een onheilige mythe of een leer van demonen. Gods geest of zijn woord brengt nimmer schijnheiligheid of huichelarij voor. Ik heb zo'n hekel aan van die schijnvruchten. Weet u wel, van die wassen gevallen op een schaal bij mijn oma vroeger. Hè, en als je dacht dat je iets lekkers kreeg, zette je tanden in iets wat vies was. Een schijnvrucht op een fruitschaal. Ik vond het hypocriet fruit. Helemaal niet waar, allemaal schijn. Kijk, wij hebben ook zoiets liggen, maar dat is dan van hout. En Thomas zit dan echt zo van, kan je niet eten? Hij heeft groot gelijk. Het staat misschien wel mooi, maar het is niet te eten. Schijnheiligheid of huichelarij is niet een zaak die God voortbrengt in het leven van een mens. God beweegt zijn uitverkorenen er evenmin toe om allerlei geforceerde verboden in te stellen die ingaan tegen dat wat hij voorgeschreven of bepaald heeft. De woorden van zijn geest, moet je kijken, goed uit elkaar halen, werken geloof uit en geen godsdienstige extase. De woorden van zijn geest werken dankbaarheid uit en geen rituele ascese. U kent dat wel, vooral in die tijd waarin Paulus die brief schrijft. Die mensen die alles wat verachten op het terrein van het lichamelijke en het stoffelijke en het materiële, dat werd heel stellig afgewezen. En dan je onthouden van allerlei soorten voedsel, je onthouden van drinken, je onthouden van seksualiteit, want dat was dankbaarheid. En geen rituele ascese, godsvrucht en geen oppervlakkige vroomheid. In plaats van vroomheid zou je kunnen zeggen, God werkt dus godsvrucht los in ons leven. Het resultaat van wat hij aan zijn woord in ons leven geeft. En u en ik hebben die waarheid erkend. En de kennis van die waarheid Brengt ons niet in de klem, maar zet ons in de vrijheid om te genieten van alles wat God geschapen heeft. Goed, hè? Geloof? Geen godsdienstige extase. Dankbaarheid? Geen rituele ascese. Godvrucht? Geen oppervlakkige vroomheid. Dat soort zaken. Daarentegen brengen misleidende geesten, hè, dus geesten die zelf verdwaald zijn en anderen tot afdwalen aanzetten, die afvoeren die geesten van de weg van het leven, hè, misleiden, dwalen, daarentegen brengen misleidende geesten opgeblazenheid, hoogmoedige filosofeer en dictatoriale neigingen voort. Het is zo wezenlijk, het kwam vanmorgen in een van de gesprekken, nadat we met elkaar de dag begonnen waren naar voren. God geeft ons geen zaken waar we aan moeten voldoen. Maar God werkt in ons door zijn woord te kondigen en het in ons leven uit te werken, brengt die vrucht voort. Gods vrucht voort. Gods vrucht, de vrucht, die komt omdat we God vereren. En dat zet ons in de vrijheid. Je hoort ook nooit zeggen, dat moet je. Maar daar leg je Gods woord als antwoord bij. Ik denk dat vrijheid die Christus Jezus geeft niet geroofd zou moeten worden. Ik hoor als ik met mensen praat uit allerlei richtingen en groeperingen, zoveel dwang. Zoveel dwang in plaats van vrijheid waarin Christus ons stelt. En dan staat er opgeblazenheid. He, je groter voordoen dan je bent. Je vrome voordoen dan je bent. Wees maar gewoon die God je gemaakt heeft. Hoogmoedig gefilosofeer. Ik vind het boeiend hoor, als mensen filosofie willen gaan studeren. Maar je moet hierbij bij filosofie denken. Filosofie betekent letterlijk, hè, van wijsheid houden, wijsheid minnen. Maar je moet niet alleen aan die Grieken denken, aan Plato en Socrates en Aristoteles. Je mag ook aan die Griekse denk, of aan de Joodse denksystemen denken. Maar wat is nou ten diepste filosofie? Is overlevering van mensen, maar het is niet openbaring van God. Want als we het hebben over God, dan gaat het in alles om de zaken die we nodig hebben. En als je dan je verdiept in de filosofie, dan is een van de vragen die dan mensen elkaar stellen, wat is waarheid? Leest u voor uzelf maar het hele gedeelte na in Johannes 18, waarin onze Heer staat voor Pilatus. En dan stelt Pilatus een beetje verachtend misschien wel die vraag, wat is waarheid? En als ik me realiseer wat daar staat Gods antwoord. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan stelt hij de vraag, wat is waarheid voor Gods antwoord? En de vraag zou ook niet moeten zijn, want het is wel een klassieke vraag, maar daarom is het niet, wat is waarheid? De goede vraag zou moeten zijn, wie is de waarheid? En met alle respect, met alle diepzinnigheid die in filosofie zit, maar wat heeft filosofie nou ten diepste bijgedragen aan de beantwoording van de grote vragen van het leven? Waar ligt voor u en mij wijsheid? Daar heeft God ons bij bepaald, bij Spreuken 1 vers 7 bijvoorbeeld. Ik lees hem u voor, de vreze des Heren is het begin van de kennis. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Ik denk dat in heel ons denken het niet gaat om onszelf. We moeten onszelf niet op de troon zetten. We moeten hem de plaats geven die hij nodig heeft, die hij mag hebben in ons leven, die centrale plaats. En als u en ik willen begrijpen wat er staat geschreven, dan kom ik er niet achter door heel scherpzinnig te denken. Ook helder, gezond denken, tuurlijk. Maar ik kom geen meter verder, geen millimeter verder, als ik niet God vraag om het me te laten begrijpen. We kunnen niet spreken over datgene wat er staat geschreven, als we niet bidden met elkaar om wijsheid. En als ik zo'n woord begrijp, dan ga ik hem werkelijk kennen. En dan komt er iets los van die wijsheid van hem. Wijsheid is in de schrift heel nauw verbonden, altijd heel nauw verbonden met God. Wijsheid is wijsheid van God. En ik denk dat als u kijkt naar filosofie in de wereld om ons heen, en misschien heeft u er nog nooit over nagedacht, maakt ook niet uit, maar die wijsheid die God geeft in zijn schrift, in die schriften, dat is niet grote geleerdheid, intellectuele kennis, denkpatronen die zo moeilijk zijn dat je ze niet kunt volgen. God wil van u geen professoren maken, maar mensen in het leven van vandaag die kunnen leven met wat ze weten. Heel praktisch. Weet hoe je handelen moet. Wat nodig hebt om je doel te bereiken. Wijsheid is eigenlijk gewoon ten diepste je leven inrichten naar wat God zegt. En ik heb op een heleboel plaatsen gezocht. En daarbij was steeds God aanwezig. En op een bepaald moment werd God niet alleen de God van de schrift, maar ook mijn God, mijn vader, zag ik wie die was, omdat hij zijn zoon heeft laten geven. En dan krijg je dat moment dat je zegt, sloop het maar, neem het maar weg, ik wil het niet. Maar mag het zijn ten diepste vertrouwen op Jehovah met heel mijn hart. En op een verstand zal je, en op je verstand zal je niet steunen. Mag het in afhankelijkheid van u zijn, vader, dat ik mijn weg ga. Weet u, als ik aan menselijk denken denk, dan heeft het net zoiets als schoenveters. Schoenveters, daar kon je ontzettend veel mee doen. Maar het heeft zo zijn beperkingen. En het is met menselijk denken ook. Ontzettend boeiend, maar het heeft zo zijn beperkingen. He, en dan denk je dat je een stuk doorgeëxerceerd hebt. En dan kom je een half jaar later er weer bij terecht. En dan kan ik die schrift weer lezen alsof ik hem nog nooit bestudeerd heb. En dan verrast God me weer met facetten die ik nooit op die manier eerder had gezien. En zo is het steeds weer boeiend. Geloof hebben we zo nodig. Mensen kennen elkaar allerlei prijzen toe. Voor de beste acteur. Ik ben even niet in de war geloof. Is het nou politiek of toneel? Dat weet ik nooit. Hè? Dat is volgens mij een beetje hetzelfde. Nobelprijs voor de beste president ter wereld. Nou, die zijn er wel uit te reiken. Mensen kennen elkaar prijzen toe. Mensen geven elkaar allerlei zaken. Hè? Zo van, zo, daarmee onderscheid je je van anderen. Daarmee heet het ook een onderscheiding. Je onderscheidt je van anderen. Mensen zijn ontzettend teleurgesteld als ze geen lintje krijgen. Maar is het niet eigenlijk stof en lucht? Het is waarmee mensen elkaar voorzien om zich te onderscheiden. Maar waarin we werkelijk ons mogen en kunnen onderscheiden, is in het feit, vader, alsjeblieft, wilt u mijn leven? Alles afbreken wat u niet kunt gebruiken. En soms doet het echt pijn, hoor. Ik ga het niet op de band zeggen, maar u kunt me daar wel eens naar vragen, maar het is helemaal niet interessant, want uw verhaal is net zo goed. Maar God heeft dingen gesloopt in mijn leven waar ik het heel moeilijk mee gehad heb. Waarvan ik achteraf denk, wat een ballast ben ik kwijtgeraakt. Gelukkig. Kijk, geloof zet zaken niet ondersteboven. Dat is een smoes. Maar geloof, doorhebben wat er staat, mogen leven wat er staat, zet zaken op hun plek. Eigenlijk zou het betekenen dat God zijn schrift aanreikt en tegen u laat zien, deze kant boven. Deze kant boven. En dan zie je dat zaken die op hun plek komen, ineens gaan functioneren. Het zou u niet moeilijk moeten vallen. En ieder op zijn eigen wijze, alsjeblieft. Ook daarin niemand betuttelen. Alsjeblieft, vrijheid in Christus Jezus. Maar een gelovige onderzoekt. Wat staat er? Vraagt hem om leiding. Wat betekent dat, vader? En ik denk dat het is. Wat u ziet in ons is dat we, mag ik het zo zeggen? We hebben niet de waarheid aan onze kant. Want dan krijg je die koppel uit de Tweede Wereldoorlog. Die soldaten doen God niet ons. Of je krijgt dan een herdenkingsdienst over de oorlog Engeland-Argentinië. Waarin God aan onze kant was. We hebben niet de waarheid aan onze kant. Maar God vraagt ons gewoon aan de kant van de waarheid te willen staan. Wat is waarheid? stel de goede vraag.
Wie
is waarheid? En dan kom je tegen de dingen aan die duidelijk zijn. En God laat ons gewoon zien, let er nou op. Er zijn zaken die komen echt niet via de voordeur je leven binnen, maar die zoeken dat losse raam op je slaapkamer om in te breken. Zo gaat het ook met ongezonde zaken. Die komen pas aan de orde op het moment dat het aangaat, want bij een zacht windje valt een rotte boom niet om. Maar gaat het stormen, ligt die zo op zijn kant. Dan heeft het dus geen bestand gehad. Maar we mogen gewoon Gods woord de aandacht geven. En als iemand mij de opmerking maakt, die ik wel eens dus krijg, daarom zeg ik hem ook. Jongen, jongen, word je niet een beetje moe van jezelf? Je graaft zo diep, joh. Het is mij allemaal veel te diep, veel te subtiel. Maar ik denk juist dat we rijk zijn geworden door en van nauwkeurig lezen. En ik wil die dingen die God zegt, die wil ik nauwkeurig lezen. En daar hebben we een aantal machtige instrumenten voor. En ik denk dat we die instrumenten niet moeten laten liggen. Maar dat we die met elkaar op een goede manier mogen lezen. We zijn bezig en ik vervolg gewoon de alinea op pagina 4. Waar de laatste zin van luidt. Geleidelijk leiden ze ons weg, die misleidende geesten leiden ons weg van de beschermende vesten van Gods woord. Dat occulte trekt aan. En er wordt mee gespeeld. Maar een bepaald jeugdboek zegt, het is gevaarlijk spel. Het is levensgevaarlijk. En ik vind het heerlijk als mijn leerlingen dat christelijke jeugdboek willen lezen. En het is zeer, zeer populair omdat het goed geschreven is. En dan merk je dat ze toch dat zich aantrekken. Dat God in zo'n hart iets wekt van, ik moet hier niet mee bezig zijn. Het is eigenlijk niet goed. En u en ik, God heeft ons neergezet in de bescherming, in de geborgenheid en in de kracht die dat betekent, in de vesting van Gods woord. En een van de zaken die hij ons geeft is, draag nou wat ik je te dragen geef. Draag je geestelijke wapenrusting. Gebruik dat zwaard van de geest. Dus laat het nou zo zijn dat je de uitspraken kent die ik geef en handel ernaar. En iets kan niet aantrekkelijk zijn voor ons als het ons wegleidt van hem. En dat is het heerlijke van zo'n tekst als Filippenzen 4 vers 7 die u kent. Maar ik wil niet weggeleid worden van de beschermende vesten, uit die beschermende vesting van Gods woord. Dus die ophaalbrug, die is opgehaald. Dan zeggen die ligt niet uit van kom maar binnen met je knecht. Heel schitterend. Niet weggeleid willen worden van de beschermende vesten van Gods woord. En u en ik zijn beschermd. We hebben die verlichte ogen des harten, waardoor we zien hoe God ons bewaart, dat hij ons bewaart voor de zaken om ons heen, en dat hij ons denken bewaart voor al die zaken waar we niet mee bezig moeten zijn. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een soort tweevoudige bescherming, die geen vijand kan veroveren, omdat hij die bescherming geeft. Zien wat er is. En met verlichte ogen des harten zie je dat, hoe God die zaken geeft. De geest is in de schrift aan het woord, ook al doet ze dat met een stem van ijle stilte. Die schrift, hè? Steeds maar weer die aandacht voor Gods woord. Het gaat om hem, om die alleen wijze God die bekendgemaakt wordt. En die wordt voor mij ook bekendgemaakt in de gebeurtenissen uit de geschiedenis van het volk van Israël. Die wordt bekendgemaakt in die aanwijzingen die hij ons geeft voor een juiste levenswandel. En die wordt ten diepste bekendgemaakt. En ik heb het allemaal nodig om de rijkdom te zien die de gemeente, die het lichaam van Christus is, aangaat. Waarom is dat woord er nou? Om hem bekend te maken. En dat is het heerlijke. Groeien in die erkenning van hem maakt het u en mij steeds meer mogelijk te genieten van datgene waarmee hij ons zegent. En stelt ons in staat een leven te leiden zoals de schrift ons die wijst. En ik denk dat dat het is, hè. Het evangelie van God, zegt Paulus in Romeinen 1, aangaande Gods Zoon. De onthulling van Gods gerechtigheid, Die kracht van God tot redding. Al die dingen die Paulus zegt. En in deze duistere dagen. De lucht is bewolkt. Zwaar bewolkt. Van al die zaken die er zijn. En die van God afleiden. In deze latere tijden. Zien we zo ontzettend veel menselijke trots. Soms hoor je mensen heel overtuigd van zichzelf zeggen. Ja, luister naar een televisiegesprekje. Ja, maar daar ben ik nou eenmaal hartstikke goed in. Ja, sommige mensen hebben me geleerd. Je moet het hard zeggen van jezelf, want de ander ziet het niet. Weet je wel, dat wordt er dan als verklaring bijgezegd. Ik heb helemaal dat soort menselijke goodwill niet nodig, alsjeblieft. Maar vol menselijke trots is deze tijd. En in deze tijd, die zo is, geeft Hij ons zijn kracht. Maakt Hij dat in ons leven duidelijk. En misschien voelen we ons net als Elia, want leest u die tekst zelf maar na uit 1 Koningen 19 vers 12. He, Elia voelt zich stik alleen. En God troost met een stem van ijle stilte. In NBG staat het suizen van een zachte koelte. Zou het nou niet in deze tijd waarin die wolken steeds zwaarder aanstormen. Alleen het evangelie van Paulus moet klinken op dit moment. Die geheimenissen die eonenlang uit het licht zijn weggehouden. Mogen nu in het licht worden gesteld. Rechtvaardiging, verzoening. Dat moet aan de orde komen. En ik ben af en toe best verdrietig als ik mensen uit ons midden ziet vertrekken. Of iemand die een bijbelstudie heeft gevolgd of banden heeft gehad. En dan geef ik blijf, nou, ik hoef eigenlijk niet meer. Hoe weinig oor is er na dat woord van Paulus. En dan we zitten op bladzijde 6 al. Het gaat toch lekker. Van het geloof wegtrekken. Hè, dat is dus wat Paulus zegt in die brief aan Timotheus. Die we dus centraal hebben staan vanmorgen. Hè, dat in latere tijden sommigen zullen afglijden, afstand nemen, zich zullen terugtrekken, wegtrekken van het geloof. Het tweede blokje zegt dan, het Griekse woord wat er staat, dat wij met wegtrekken vertaald hebben, betekent letterlijk van afstaan. Het kan zijn dat iemand wegtrekt. Dat iemand de samenkomst gaat vermijden. Dat iemand daarvan afzijdig gaat staan. Niet langer onder de verkondiging wil zijn. Omdat, ja, nu is het tijd om mijn hobby te bedrijven. En ik haal het wel weer in met een bandje. Maar alleen met een bandje mis je de ecclesia om je heen. Niet langer onder de verkondiging zijn. Zich weghouden van de boodschap. En van degene die de boodschap verkondigen. Het hoeft niet altijd gelijk duidelijk te zijn. Maar het kan best soms ineens heel opvallend worden. En ik denk dat wij op de plek waar we staan. Mogen weten wat er staat. Zeggen wat er staat. Die boodschap van Paulus. Daar moeten mensen mee in aanraking komen. En wat u en ik mogen doen is. Ons verdiepen in wat God zegt en erbij zijn als het verkondigd wordt. Want er is zoveel leugen om ons heen, dat we het nodig hebben om te horen en gevoed te worden met woorden van geloof. Aan allerlei vrome poppenkast heb ik geen boodschap. Het gaat me ten diepste om wat Hij ons openbaart. Om de waarheid die Hij onthult. Het gaat me niet, daar ben ik scherp op, om het verdraaien van de woorden van Paulus. En natuurlijk doet het me verdriet als mensen ons verlaten. Maar verlaten ze nou alleen maar die groep die in Rotterdam bij elkaar komt onder de naam gemeente Ebenezer? Gaan ze weg uit de Ecclesia? Ik weet het niet. Het kan zijn dat dat zijn weg is. Dat het te maken heeft met die latere era's. En ik denk niet dat het een kwestie is van praten. Maar een kwestie is van bidden. Ik weet niet wat daarin zijn weg is, zijn bedoeling is. Het woord, het Griekse woord dat we met wegtrekken vertaald hebben, betekent letterlijk van afstaan. Het zit ook in het woord apostasie, afvalligheid. Daarbij gaat het niet zozeer om een verwijdering, maar om een vermijden. Precies zoals Petrus deed toen hij tijdens de rechtszitting bij vreemden buiten stond en iedere connectie, iedere relatie, iedere verbinding met Jezus ontkende. Hij had de Heer na diens arrestatie van ver gevolgd.
Wij kunnen niet stellen dat we dat anders zouden hebben gedaan. Ongetwijfeld hebben we allemaal wel eens momenten beleefd waaruit we uit angst, voor de ogen van mensen vrezend misschien wel, een standpunt bezijden de waarheid innamen. Die zwakheid haalde onze Heer voor het voetlicht in het gelijkenis van de zaaier. Lees u nog eens na in Lucas 8 voor uzelf. En let u dan vooral op, waar spreekt de Heer over? Waar komt dat zaad terecht? Hij praat niet over het zaad, hij praat over waar komt dat zaad terecht. En we komen nog terecht deze week bij een gedeelte waarom het gaat wat er gezaaid wordt. Net als een zaadje dat op een rotsbodem uitloopt, daar verdort en doodgaat, zo hebben ook vele gelovigen onvoldoende wortels en fundament. We zijn al bezig met Efeze 3 vers 17. Onze Bijbelstudie is zo geworteld en gegrond, geworteld en gefundeerd in dat wat God zegt, in dat wat Paulus zegt. Weet u dat fundatie heeft alles te maken met stabiliteit. En wortels hebben alles te maken met voedingsstoffen tot je nemen. En ik denk dat Paulus ons zo vergelijkt. U en ik mogen ons wortelen in het bed van zijn liefde. Een goed gewortelde plant die groeit, die is sterk. En waar groeit nou ons, onze plant in, het leven dat we mogen leiden? Hè? Wij leven en staan in zijn liefde. En ik denk dat dat belangrijk is. En groei kan er eenmaal niet zonder wortels. En ik zou wel eens willen dat sommige mensen zorgzamer zouden zijn voor datgene wat God ze geeft dan voor hun plantjes. Dorre blaadjes weg, beetje water erbij. Oh, er moet nodig wat extra voeding in. Die grond is verzuurd, moet nieuwe grond hebben. Een beetje rol maken, zodat het water er makkelijker bij komt. Snoeien, dan groeit het meer. De een, ja, die moet in de volle zon. En mevrouw, denkt u eraan, deze moet een beetje in de schaduw. Diezelfde zorg zouden moeten besteden aan Gods woord. Een plantje is het waard. Want het maakt je huis misschien leuker, aantrekkelijker. Ik ben altijd blij dat ze er staan. Maar u moet ook denken aan het andere. Wortelen in het zaaibed van zijn liefde. En fundatie gaat het om. Gefundeerd zijn. U zou mij eigenlijk nu moeten kunnen zeggen wat is funderen. Welk woord zit erachter? Het betekent natuurlijk, weet u, vanuit 2-3 jaar geleden met zorg geplaatst. Hij heeft met zorg de plaats gekozen waar hij het fundament heeft neergelegd en daar bouwt hij op. Zo heeft hij met zorg gekozen voor de gemeente die het lichaam is. En we mogen bouwen op wat door hem met zorg is neergelegd. En als God nou tegen me zegt, dit is je plek, daar moet je staan, daar ontleed je je kracht, daar krijg je je stabiliteit van, dan ga ik niet, zoals een kind dan zegt, lekker pu ernaast staan. Gelukkig zet een bouwer, een aannemer, ook de muur op de fundatie en niet ernaast omdat het leuker staat. Dat soort hele simpele voorbeeldjes is wel wezenlijk. En we zijn bezig met Gods woord. Ik heb u daar verwezen naar Efeze 3 vers 17, leest u dat concordant na. Colossense 2 vers 7... Goed nadenken. Als we nou aan bezig zijn met Gods woord, hè, dan is het een kwestie van, ik ga er niet over redeneren. We gaan er niet met elkaar over in discussie. Maar ten diepste, Vader, onthult u het ons. Het is niet een kwestie van om ruzie mee te maken. Dat hebben we eeuwen gedaan en doen we nog. Maar het staat er om me te laten opgebouwd worden. Het is wat ik nodig heb om te kunnen leven. En dat oud, dat snoeien wat u inzet in mijn leven, dat plantje wordt er mooi van, maar moet ik ook? God zet die snoei in ons leven, om tot vrucht te komen. En ik hoef niet geamuseerd te worden in de dienst. Het is prettig als het misschien gebeurt, me wakker houdt, maar het gaat om de schriften. Het gaat om de gehoorzaamheid van geloof, om die feiten die u moet weten, om te geloven. En ik zie zoveel zaaibedden van afvalligheid bij mensen. Waarin God niet wordt verheerlijkt als degene die alles op zijn plaats zet. Waarin men ook in christelijke kringen alles van zich wegwerpt wat zegt dat het is uit, door en tot hem. En het is gewoon wat de schrift zegt. We mogen weten wat we weten. We mogen leven wat we weten. We mogen verkondigen wat we weten. En dan doet het pijn als het familie is. Of het doet pijn als het broers en zusters zijn die ons verlaten. Omdat ze eigenlijk ten diepste toch niet kunnen accepteren dat alles uit God is. Omdat ze toch niet ten diepste kunnen... Alles uit God? Dat meen je niet. Je bedoelt natuurlijk... Nee, bedoel ik niet. Het is uit en door en tot hem. Wat? Alles. Ja, alles. Ja maar, nee, alles. En daarmee bedoel ik niet iemand mond dood te maken... Maar dat afvallige wat zich op voor zich voordoet, te saneren met alles. Alles. Is zo. En ik denk dat dat belangrijk is. Je begint even soms aandacht te schenken. Van, hé, dat is een boeiende gedachte. Vanmorgen even een gesprekje met iemand. Je leest wel eens van die prachtige brochures. Van die boeiende boeken. Ik ken ze ook, want ik heb ze ook gelezen. En op een gegeven moment dan lees je, dan denk je, oh, zo... Samen je bed op je kussen, even lezen voordat je gaat slapen. Dat is boeiend. Maar als je je schrift erbij pakt, dan houdt het geen stand. Met andere woorden, je moet niet liggend op bed nog even een leuk boekje lezen. Dat mag wel, doe ik zelf ook. Maar de schrift moet open. En daarom kan studie nooit, wij spreken liggend langer op je bed. Maar dat doe je achter een tafel, achter je bureau, met Gods woord open. En dan blijkt dat hele boeiende boekje, die hele boeiende brochure die broeder noemde, geen stand te houden als je Gods woord als maatstaf aanlegt. En dan ben ik me ook wel bewust hoor, dat God ons het oor en het oog en het hart moet openen. En dat dat recht gesneden wat hij daar geeft, dat we het ook mogen verstaan. We mogen een schabloon van gezonde woorden hebben. En daar mogen we ons leven mee navormen. En er zijn zoveel zaken die onderzeeën dreigen. Maar toen ik deze zomer aan de kust van Bretagne stond en ik zag al die eilanden, al die granieten brokken die in zee lagen, daar hoef je niet op te knallen. Want dat hebben mensen gedaan, ze in kaart gebracht. Zodat je er weg van kunt sturen. Hebben er een lichtje opgezet als het heel gevaarlijk is, zodat je er weg van kan blijven. En als wij het licht van Gods woord neerzetten, ja, daar heb ik geen zin in, ik maak zelf wel uit wat ik doe. Wat een rust dat God ons dat heeft gesaneerd. Maak zelf wel uit wat ik doe. En dat we hebben leren bidden, Vader, wat wilt u in mijn leven? Wat wilt u doen in alles? En de koers die hij uitgezet heeft, daar houdt u me op. En zo mag het werken tot eer van hem in elk opzicht. Het is geworteld in hem. En weet u, bij planten is het altijd zo, bij bomen. Dan zie ik zo'n ontzettende grote beuk staan. En ik heb dan een bomenboekje, waarin die boom staat zoals die volwassen is, en wat er dan boven de grond zit, maar wat er ook onder de grond zit, dan zit er bijna zo'n beuk erboven, zit er ook onder. Zo'n enorm wortelsysteem om die boom daar te kunnen laten groeien. Het is in en boven de grond. Daarin zit dat wortelen. En u en ik mogen ongelimiteerd, ongeremd onze wortels uitslaan in het zaaibed van zijn liefde. We lezen door. Daardoor is het ook mogelijk dat zij in een era van aanvechting wegtrekken. En dit is dat andere gedeelte. Leest u Lucas 8 vers 13 en zet u voor uzelf dus bij het gedeelte Matthäus 13 vers 24. Het heeft ook met zaaien te maken. Maar dan gaat het niet om het soort grond, maar om het soort zaad. En misschien heeft u die zaken er staan. Dat heeft te maken met je hebt tarwe, schijntarwe, dodelijk geloof ik dat het heet. Dat is een beetje bedwelmend. Dat lijkt, het is voor een boer onmogelijk om het te wieden, want het is precies graan. En wanneer moet je dat nou pakken? Op het moment dat het gaat groeien en naar de oogst toe gaat, dan zie je wat schijn is. Dan kan je de schijntarwe eruit halen en dan kan je de tarwe die eruit moet laten staan. Maar als je het gaat wegtrekken, dan trek je alles weg, want je ziet het verschil niet. Het soort zaad, waar zaaien we mee? We gaan verder. De geest zegt ons het geloof niet los te laten. We moeten er juist aan vasthouden. Onze letterlijk lende omgord met de waarheid. Er staat vast in het geloof. Wees manhaftig. Staat Paul, laat alles van jullie in liefde gebeuren. Er moet er nog eentje bij. U zou eigenlijk daarvoor nog moeten zetten, voordat staat vast in het geloof, dan moet u eigenlijk zeggen, waakt. Dat zijn eigenlijk 5 aanwijzingen die Paulus geeft. Waakt. Staat vast, hè? Dat is stevig staan. Wees manhaftig, mannelijk. Staat Paul. En laat alles van jullie in liefde gebeuren. En ik denk dat liefde altijd blijkt. Als je van je vrouw houdt, van je man houdt, van je kinderen houdt, dan hou je dat niet stiekem voor je. Dat blijkt aan allerlei facetten. En wat wil liefde? Liefde wil de ander, ja, het zich wel laten bevinden. Je wil die vreugde van die ander vergroten. Je wil die ander niet kwetsen. Je wil al het mogelijke doen voor die ander om hem te laten groeien. Je zou bijna zeggen of het hem of haar nu onverschillig laat of niet. Je kunt niet zeggen, ik heb even niet lief omdat het niet overkomt. Je laat dat merken. En zo wil God dat gebruiken. Laat alles van jullie in liefde gebruiken. Dat is het, in liefde gebeuren. Dat is dat goddelijke principe. Liefde blijkt. In alles. In al die facetten. En die liefde van God, dat is die agape, hè? Die maakt van de hebbers die we zijn, maakt het gevers. Van de egoïsten die we zijn, maakt het altruïsten, mensen die voor een ander willen klaarstaan. Maakt van heersers, maakt het dienaren. Ten diepste is het bij alles zo wat er in een gemeente gebeurt, dat het niet gaat om te heersen. De voorganger niet over de leden van de gemeente, de bijbelkringleiders niet over de leden van degene die op die bijbelkring zit. Noem alle facetten maar op. We mogen er zijn om te dienen. En als we dat doortrekken ook en beseffen in ons huwelijk, dan wordt dat een plaatje wat we mogen laten zien tot eer van hem. Laat alles van jullie in liefde gebeuren. Ja, maar ik zie het niet terug. Het lijkt alsof het niet beantwoord wordt. Heb hem maar gewoon lief. Hoe belangrijk is het niet voor ons om standvastig te worden in de boodschap die Paulus overleverde. Laat ons niet aan die opdracht onttrekken. Wees erop bedacht dat er nu misleidende geesten bestaan. Alle zaken die aan de geest ontsproken lijken te zijn, niet per se met Gods woord behoeven overeen te stemmen. Ons wordt bevolen de geest niet te blussen. Zodat we met elkaar kijken wat er staat. Want die tekst die heb ik wat gehoord vroeger. Dat je de geest niet moet doven en zo. En daarmee werd gelijk, alles is goed gevonden wat je moest doen. Maar die tekst is zo grandioos. En je mag hem nooit alleen lezen, heb ik begrepen. Je moet hem altijd in zijn drieën lezen, wat er staat. 1 Thessalonicenzen 5. Ik moet even kijken waar ik ben. Vers 19, 20 en 21. Nooit de zaken uit elkaar halen. Er staat, ook zo'n boeiende zaak, dooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Die drie dingen, dat zijn drie zaken die Paulus bij elkaar zet. Drie vertroostingen zou ik bij elkaar zeggen. We moeten die bij elkaar houden. Dooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Ik denk dat als je ze bij elkaar houdt, het werken gaat. Want er zijn heus geesten die gedoofd moeten worden, maar de geest, namelijk die van God niet, die moet niet gedoofd. Er zijn ook profetieën die versmaad dienen te worden. Want als je ze toetst, blijven ze niet overeind. U en ik mogen toetsen om te zien wat ideaal is, wat van belang is. En waarom moet nou mijn aandacht, waarom zeur je nou steeds zo erg dat het altijd die Paulus bij jullie is? Waarom moeten er altijd de brieven van Paulus zijn? Bestaat er niet meer schrift? Tuurlijk wel. Maar ik wil weten wat er voor deze tijd geldt, in die latere tijden geldt. En daarom heb ik zo'n woord zo nodig. En ik ontdek dat in die brieven van Paulus, dat wat voor die latere tijden geldt, zo op mijn hart wordt toegesneden. Er zijn, zei ik, profetieën, die zit nou toch met 1 Thessalonicenzen 5 voor u, waarvan ik zeg, ja, als ik nou van me heen hoor, vruchtboerderijen in het oosten des lands, grotten onder de grond die voorbereid worden voor als dadelijk de zaken losgaan, atoombunkers aan alle kanten, daar moet je toch op voorbereiden? Doen jullie dat niet binnen jullie gemeente? Ik saneer daarmee die opmerking met wat God zegt. 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Dat is een profetie die troost en opbouwt. Waarmee we elkaar moeten vertroosten, vers 11, moeten bemoedigen is en op moeten bouwen is met dat wat God zegt. Je bent niet gesteld tot toren. Zo'n vruchtboerderij heeft helemaal geen zin. Dat is een zaak die niet naar hem is. En ik denk dat we het zo telkens moeten doen. Weer over die verwachting. Weer over de Heer tegemoet in wolken, in de lucht, samen tegelijk. Ja, dat is een profetie. U weet hoe ik het woord gebruik. Die verwachting, die neem ik niet weg. Maar dat spreken we. Dat benadrukken we. En tegelijkertijd willen we één ding, Vader, mogen we een kalm en rustig leven leiden. Dat is niet zo'n bezadigde stap. En dan nog één. Maar het is, Vader, ik bemoei niet met zaken die me van u afleiden. Laat nou gewoon me bezighouden met de dingen die u me geeft. Hoe vaak overvalt het je niet? Hoe vaak word je niet verdrietig? Als de televisie dat blauwe oog aansnaat. En zijn boodschap de wereld in straalt. Dan denk ik wel eens, is het logisch dat je dat hoort van je buurvrouw? En ben je dan zo eentje die dan niks zegt? Ja, meid. Maar er komen andere tijden. Wat een lekker woord, zeg. Dat doet me denken aan dat lied, weet je wel. Maar je hoort bij mensen angst voor de toekomst. Je hoort bij mensen angst voor omstandigheden die er zijn in levens. Mijn hart keert zich om als ik zo'n bloedige terroristische aanslag zie. Ik word ontzet als ik zie dat er op een camping in Nederland waar je vakantie houdt, een caravan ontploft. En gelukkig ontplofte maar één keteltje. Want er stond nog 600 kilo chemicaliën om te ontploffen. En dan had je een ramp gehad, zo groot als Enschede. Mensen zijn bezig met geld verdienen. Desnoods ten koste van het leven van heel veel jonge mensen. Ecstasy en dat soort zaken. Ik ben verbijsterd als ik televisie kijk. En ik zie daar die autonome mens. Wat doe ik nou met die verbijstering? Ik lees wat God zegt. Ik ga kijken wat er staat geschreven. En op de plaats waar God me neerzet, wil ik me vasthouden aan wat hij me zegt. Ik wil wandelen met u, samen zo wandelen, dat we zijn tot verheerlijking van zijn naam. Voor wie dan? Voor hen die buiten staan. En ik blus de geest niet. Ik doof hem niet. Ik wakker hem aan. Want die verwachting die God in mijn leven heeft gelegd, die toekomst die hij uiteindelijk geeft aan allen, dat is voor mij antwoord. Als ik bij, in de bossen van Oost-Polen, bij de heuvel staat die Sobibor heet, 5 meter hoog, 30 meter diameter, waar minstens 200.000 verbrande Joden liggen, dan is het antwoord, er staat geschreven. Er is toekomst dwars door al die zaken heen. Dan kan ik dat zien en mijn hart huilt. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik me moet laten opbouwen. Dat ik me moet laten vertroosten. Door de zaken die God zegt. En wat heeft God over zijn volk gezegd? Ik heb het niet over de irritatie die u misschien ook voelt na wat de staat Israël pleegt. Ik heb mijn liefde voor die mens die in dit soort krankzinnige omstandigheden toch wil houden van zijn kinderen, van zijn vrouw, van haar man, met familie wil leven onder Gods zon tot eer van hem. Terrorisme en al die zaken meer. Vader, u vertroost me zo dat dat lijden ophoudt. Dat al die demonie ophoudt, omdat u de lucht klaart. En wie zijn wij nou dat we nu al mogen weten dat de licht geklaard gaat worden. Die verwachting laat ik me niet roven. De toekomst die de gemeente heeft, de Heer tegemoet in de lucht, is niet zo en de lekker zit een lekker peu hier. Maar mag ik dan het instrument zijn dat u kunt hanteren, ook naar de buurvrouw, dat bandje aan haar geven? Oh, daar heb je hem weer met zijn bandjes. Dat is je moe van die man. Als een mens niet weet waar hij het zoeken moet, en u weet waar u het gevonden hebt, zegt hij dan niks? Klapjes moet je dan hebben. Als ik weet waar je lekkere kaas kunt kopen, zeg ik tegen mijn collega, je moet bij die en die zaak zijn, moet je die en die kaas vragen. Heerlijk. Wat zegt hij een dag later? Lekker. Als iemand met nood zit in zijn leven, een collega, en die spreekt me erop aan, wat zegt God nou over mijn situatie? Dan haak ik in dit plaats niet de grote kenner uit. Maar ik probeer te vertroosten. Met dat waarmee God mijzelf vertroost heeft. En ik vertel wat God zegt. Als je een kind hebt dat nog amper de luiers is ontstegen. En dan in een leven terechtkomt waarin niet wordt verteld door ouders dat ze van haar houden. Van hem houden. Waarin een kind niet de liefde en de veiligheid en de geborgenheid kent van gewoon een warm gezin. Omdat er, weet ik van wat, gewerkt moet worden door pa en ma. Vakanties importanter zijn dan de... Even het hele verhaal. En ik ga niet weer over kretjes beginnen. Maar ten diepste. En iemand spreekt me aan. Dan laat ik horen wat God zegt. Dan zeg ik niet met een vroom postzegel, er staat geschreven. Ik weet het en ik probeer het te vertalen naar die mens toe. Maar wat doe je dan als een oma belt? En stikt in de verdriet omdat de dochter van 15 zich heeft laten aborteren. En dan schrik ik van dat kind. Dat niet tegen pa en ma heeft kunnen zeggen dat er wat fout zat. Dan schrik ik van ouders die niet het kind hebben lief gehad. En een dusdanige open relatie hadden. En al die zaken meer. Dan schrik ik van die knul die woedend het huis uitgaat. Dan denk ik, mens, je tettert zo. Dat je nog nooit naar hem hebt geluisterd. Dat komt dan wel eens bij mij terecht. En dan kan ik van huilen. God geeft goud. Een binnenruimte vol met heerlijke kinderen. Dadelijk aan het spelen, aan het zand graven en aan weet ik veel hutten bouwen. Het is toch het heerlijkste in Maren zijn, ik heb een geheime hut. Nou, lekker zo. We gaan wel even kijken waar hij staat. Maar laat lekker genieten. En dat goud geven weg voor wat simpele penningen. Voor wat zilverlingen van je baas. Maar wat heerlijk als je dan zo'n kind ziet en je krijgt zo'n hele onverwachte liefkozing. Zo'n mannetje wat langsloopt bij je en even je knie aanraakt, dag opa. Of even je op je schouder tikt of even neust met je. Want die liefde moet eruit bij hem of bij haar. En zo kan je genieten van je kind. We hebben altijd zoveel gelijk. Geniet nou van dat spul. God geeft het je. En wat doen wij? We vertrouwen toe aan de zorg van juffrouw Nelly. Met al liefde van juffrouw Nelly. Of aan... Ik ga niet over crèches praten. Een crèche heeft alleen maar zorg en geen pedagogiek. Wat u en ik mogen doen, is ten diepste vasthouden aan wat God zegt. En u en ik mogen dragen wat Hij ons te dragen geeft. Niet gesteld tot toren, daar vertroost ik mee. Uitgerust met het harnas van geloof en liefde en met de hulp van de hoop der zaligheid, zegt 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Zo mogen u en ik ons gedragen tot eer van hem. Niet de geest blussen. En toch moeten we alles toetsen om te zien wat uitstekend en van belang is. En ik heb echt mijn tijd en zaligheid bij zo'n spreker gestopt in dingen waarvan ik achteraf denk... Helemaal niet belangrijk, man. Waar heb je dat nou voor gedaan? Om te ontdekken dat God het grandioos gebruikt heeft om het te brengen bij wat wel belangrijk was. Omdat er, zoals reeds gezegd, leerlingen van demonen bestaan, moeten we ervoor zorgen dat wat we geleerd hebben, dat wat we leren, afkomstig is van van die heilzame schriften die door God geïnspireerd zijn. Door God geademd zijn en door ons mogen worden ingeademd. Door hem uitgeademd, door ons ingeademd. Daarom ook moeten wij, omdat sommige beweringen gelogen en huichelachtig zijn, dat is vers 2 trouwens, ons meer dan ooit vasthouden aan een schabloon van gezonde woorden. Dat woord schabloon, dat kent u misschien wel als u heel actief bent op creativiteit. Letterlijk betekent het Griekse woord onderslag. Ja, een schabloon, een modelvorm waarmee een oorspronkelijk figuur nauwkeurig kan worden nagetekend, nagesneden, nageponst. Ja, ik denk als u dadelijk wegloopt, dan komt u langs dat bord met het jaarthema, ja, dat is er ingegraveerd. Je zou kunnen zeggen, als je dat met je vinger naloopt, ja, dan snap je wat ik daarmee bedoel. Een schabloon van gezonde woorden. En zo'n schabloon, als je dat 1 keer gebruikt, heb je een bepaalde afbeelding, bepaald iets moois. Gebruik je het 10 keer, heb je 10 keer diezelfde afbeelding. En God geeft in ons leven dat schabloon van gezonde woorden, dat we mogen navormen. Dat een modelvorm geeft, dat we met elkaar willen navormen, natekenen, nasnijden en al die zaken meer. Een voorbeeld van gezonde woorden, een schabloon van gezonde woorden. Dat zaken zijn die in alle rust mogen bekijken. En daar wil ik me aan vasthouden, aan dat wat er staat en niet aan dat wat ik denk. Ik denk dat het heerlijk is, omdat dat u zegt van, ik wil dat woord van God vasthouden. Ik wil die verwachting in mijn leven, die er is, niet loslaten. Ik wil op de plek waar God me neerzet, zijn tot lof en eer van hem. Tot zover.